Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik heb een aantal krantenknipsels meegenomen. En ik zou het heel graag voorlezen wat daar staat, omdat het zo goed illustreert wat wij elke ochtend citeren in de gelofte van Hisamatsu. Laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Agony in het Engels. Het wordt ook wel eens vertaald door groot lijden, maar doodstrijd is ook wat er zo dichtbij is. Hisamatsu heeft aan het eind van zijn leven een tekst geschreven waarin hij waarschuwt voor de ontwikkelingen in de wereld, op alle gebied. Op alle gebied. Ook op een regel die verderop staat en waar ik het hier vooral over wil hebben, zonder onderscheid, zonder discriminatie naar man of vrouw zijn. Want misschien zijn wij in Nederland behoorlijk bevoorrecht op dat gebied, maar in grote delen van de wereld is dat absoluut niet zo. En Hisamatsu blijft benadrukken, ook waar wij zijn, ook als het hier niet is, wij blijven met z'n allen verantwoordelijk. En dan daagt hij ons ook uit met, ook precies op dit punt, hij heeft daar veel over geschreven, hè? Wat ga jij doen als je denkt dat niks helpt? Als je denkt van, wat kan ik met mijn zitten in meditatie bereiken, of met mijn koan training, of met mijn moraal, of wat dan ook, voor deze grote verschrikkingen? Dat is een stap. Menselijkerwijs is dat een stap van geloof, van overgave, van vertrouwen dat het zin heeft, net als gebed zin heeft. Of dat de rozenkrans is, of dat er sutra's zijn, of dat er zitten is, of dat het gewoon handelen is, of maatschappelijk handelen. Iedereen volgens zijn roeping in het leven. Maar het blijft een stap van geloof. En nogmaals met de woorden van Clarice Lispector, die ik dan maar steeds erbij haal, omdat die uitdrukking van haar mij zo raakt: huilend geloven. Want makkelijk is het niet. Het is makkelijk uit te spreken. Ik geloof, zo'n beetje van ik hoop het eigenlijk. Maar het is, als je niet eens weet wat onze inbreng is in dat grote geheel, dat weten we nooit van onze daden, niet van niets, om toch een stap te zetten. Zoals Masao Abi dat tegen mij zei. Wat jij diep in je voelt, onlogenbaar, onweerstaanbaar, tegen alle evidenties in, tegen alle muren in. Maar allereerst, houd dat levend. Ook die regel, laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Persoonlijk en maatschappelijk. En één element daarvan, dat is zonder discriminatie naar man of vrouw zijn. Het zijn teksten die ik voor mezelf ook regelmatig lees. Ik heb ze uitgeknipt. Ze zitten niet in een map om hier voor te lezen tijdens een tijdshow alleen. Het zijn teksten die ik regelmatig moet zien. Want we vergeten het vaak. Dat is normaal, dat is menselijk. We moeten iets levend houden. Dat doen we met bidden, dat doen we met meditatie. Dat doen we met wat Benedictus noemt, over het bidden, herkauwen. Elke keer levend maken. Elke keer opnieuw. Ik moet dat ook elke avond. Ik heb een hele litanie van dingen, van situaties die ik ken, van mensen die mij iets gezegd hebben. Ik heb u verteld van dat meisje dat uit het leven stapt, maar ook andere dingen die wij indachtig moeten blijven. Ik kan u aanraden dat voor uzelf ook te doen vanuit uw eigen leven. Dan wordt het levender. Dan wordt het persoonlijker en directer. Want de formule als van Hisamatsu gewoon uitspreken heeft het gevaar dat het wat abstract blijft en ver. En daarom hoop ik het een beetje op dit punt dichterbij te brengen. Allereerst, en dat is naar aanleiding van een artikel wat ik las in de Volkskrant van een zekere Nadia Azero, ik weet het niet, ik denk dat zij ook een vrouw is, een journaliste van islamitische afkomst, die over haar eigen milieu spreekt, maar daaroverheen zich ook tot ons richt, dus ook tot mensen die niet tot de islam behoren. Omdat wij, zegt ze, er allemaal mee te maken hebben en omdat wij allemaal iets kunnen doen. Allereerst door te luisteren naar de waarheid. Ook, zegt ze, al weten we in eerste instantie, als dit op ons afkomt, er misschien ook geen raad. Maar dat zal komen. Wij zullen dat ontdekken. wat te doen. Ja? Niks werkt, wat ga je doen? Die koan van Hisamatsu. Ik citeer haar, hè. Mensen, en ik bedoel niet alleen mensen uit de eigen islamitische kring, maar ook wij, gewone Nederlanders. Wij zouden ons ondubbelzinnig moeten uitspreken in onze steun aan vrouwen in deze cultuur. Aan vrouwen in deze cultuur. En het durven zien wat daar gebeurt. En het niet goed praten. Vrouwenonderdrukking is een collectief trauma in veel culturen. Misschien de meeste. In de islam. In de Hindoestaanse kringen. In India. In Pakistan. In China. Ook in China. Dat was voor mij een beetje een schok, hoor, dat ik dat las. Het wordt natuurlijk door iedereen in verschillende mate beleefd. Als slachtoffer, als dader, als medeplichtige, als zwijger, als stille toeschouwer die zich afwendt en het liever niet hoort. Maar wat met vrouwen gebeurt in de wereld is een verknipt en ontwrichtend systeem. Dat in verschillende vormen en gradaties telkens weer opduikt. Overal. Soms in een bepaalde cultuur meer dan in een andere. Maar het is iets dat mensenlevens, vrouwenlevens, ernstig beschadigt. Dat van vrouwen publiek bezit maakt. Enkele moedige vrouwen, ook uit de milieus waar de onderdrukking groot is, hebben decennia lang geprobeerd hun hartekreet te laten horen. Maar wat een aanleiding had moeten zijn voor een breed en belangrijk gesprek over een systeem dat fout is op dit gebied. En ik spreek hier over een gesprek hier in het Westen, niet alleen binnen de islam. Het raakte steeds weer ondergesneeuwd door ruis. Of het werd simpelweg weggenegeerd. Of er werd weggekeken. Ik noem de Nederlands-Marokkaanse filmmaker Fatima Ouzani. Wier adembenemende documentaire uit 1997, ik heb het niet, op YouTube nog altijd te zien is. En dan zegt ze daarover. Het gaat hier over Marokkaanse moeders, veelal alleenstaande moeders, dikwijls moeders van bijna 10 kinderen, die alles doen om hun leven weer op de rails te krijgen, maar zelfs bij hun eigen familieleden, hun eigen zoons, teruggefloten worden en in de onderdrukking gehouden worden. Wij moeten durven zien dat dit erg is. We moeten het allereerst durven weten. Ook al staan we in het begin met lege handen en zijn we alleen maar geschokt. De onderdrukte positie van de vrouw in veel culturen, ik noem ze nogmaals, de islamitische, de Hindoestaanse, de Zuid-Amerikaanse, de Chinese, is nog altijd structureel verwoestend. Het aantal zelfmoordgevallen in China van vrouwen die geen uitkomst meer weten, is hoger dan we normaal aannemen. Ik kan alleen maar hopen dat er ooit eindelijk het moment aanbreekt dat we onze ervaringen en onze pijn daarover kunnen uitspreken, kunnen delen, met elkaar uitwisselen, het levend houden, ook in onszelf, tegen de vergetelheid. Denk aan Elie Wiesel, die heeft een heel boek geschreven over het niet vergeten, hè? Tegen de vergetelheid, indachtig blijven. Ja. En dan eindigt ze ermee, doe iets. Dat is een eerste getuige. Een tweede getuigenis. Ik weet niet of u in de tijd op YouTube gezien heeft een heel aangrijpende toespraak naar aanleiding van Me Too. Er is heel veel over te doen geweest. Hoe heet ze? Een heel bekende... Hoe?
Oprah Winfrey.
Hoe?
Oprah Winfrey.
Ja, Oprah Winfrey. Heeft u die gezien?
Ja.
Ik kan het u aanraden om dat te bekijken. Ik heb hem verschillende keren opnieuw bekeken, beluisterd. Dat is aangrijpend. Dat helpt dat het beter ook tot mij doordringt. Want echt, tot je schande moeten wij zeggen, heel veel ebt weer weg. En levend houden is iets wat wij moeten doen. Onze hele traditie hier is levend houden waar het om gaat. En vooral dat wij niet machteloos zijn. Dat wij iets kunnen doen. Dat is de kern. In Rotterdam blijkt uit een officieel onderzoek dat 84% van de ondervraagde vrouwen recentelijk last heeft gehad van seksuele intimidatie. Slechts 5% ervan durfde daarvan een aangifte te doen, bang als zij waren voor de reactie van de daders. En politierapporten kunnen laten zien hoe sterk de dreiging van daders kan zijn en de macht over deze kwetsbare vrouwen. Ja, hier heb ik het staan over Winfrey. Oké. Nog een stukje, ook uit de krant. Over Beirut en Libanon, hè? Toch een behoorlijk welvarend land eigenlijk. Met een grote christelijke gemeenschap ook. En dat gaat over wat dan helpers genoemd wordt. Ik zal het even in het kort voorlezen. Sri Lankese vrouwen, die op een mooie manier helpers genoemd worden, maar eigenlijk slavinnen zijn, of nog erger. In de Libanon worden ze geheel legaal als slaven gehouden. Dat betekent paspoort innemen, voordeur op slot en tenslotte zijn ze van jou. Helemaal, lichamelijk en geestelijk. Vult u zelf maar in. Nog een artikel van een schrijfster die ik misschien in een ander verband eerder genoemd heb, is Svetlana Alexeevich. Zij heeft ook ooit een boek geschreven over een beetje het einde van het Stalinistische tijdperk, het verloop van het communisme. Met ook getuigenissen, vooral van vrouwen, vaak in militaire dienst, vaak gedwongen, vaak vernederd, vaak ook wat in militaire dienst daar gebeurde, trouwens ook met jonge soldaten, verkracht en vernederd. Sorry voor mijn felheid hoor. Haar tweede boek heeft De oorlog heeft geen vrouwengezicht. In het eerste boek schrijft ze, sorry, daar mag u over denken wat u wil, dat ze vooral mannen wakker willen maken omdat oorlog vooral iets is van mannen. We moeten dat niet idealiseren. Iedere genre, ieder geslacht heeft waarschijnlijk zijn eigen schaduwkanten, maar dit moet ook genoemd worden. Ik weet dat Han Fortman ooit schreef in zijn boek, ook over het beeld van man en vrouw, dat hij zegt, kenmerkend voor mannen is, in positieve zin, het agredior, dat is erop afgaan. Het aanpakken, het durven, het verkennen. Maar agredior hangt ook samen met het woord agressie. De negatieve kant is dat het inderdaad agressie, onderdrukking en oorlog kan zijn. En hij pleit er hartstochtelijk voor een herstel van het evenwicht tussen de inbreng in de cultuur van mannen en vrouwen. En hij zegt erbij, want wij zijn er nog altijd niet. Sorry, wij zijn er nog altijd niet. Letterlijk door hem herhaald. In dat tweede boek van haar, De oorlog heeft geen vrouwengezicht, zal ik een paar dingen voorlezen. Ook omdat dat te maken heeft met die regel, laten we ons bewust zijn van de doodstrijd of het lijden en dat durven zien. Ook nogmaals, al weten we er geen raad voor, maar houd het levend. Ik weet dat Marcel Abbe dat telkens zei. Jij moet maar ontdekken. Jij moet dat ontdekken, wat jij diep in jezelf voelt. En dat is elke keer nieuw. Dat is nooit vanzelfsprekend. Ook voor mij niet. Ook niet met mijn 85 jaar. Ze schrijft in dit boek, ik schrijf hier niet allereerst over de oorlog, maar over de mens. Wat met mensen gedaan wordt in de oorlog. Geen geschiedenis van oorlog, maar geschiedenis van gevoelens van mensen. Doodservaring, lijden, angst, honger, sadisme, verkrachting, vernedering. Dat zijn de topics waarover ik wil schrijven. Wij zouden moeten misselijk worden van de oorlog. Ik zou willen dat al die oorlogvoerende mannen en generaals en officiers zelf misselijk werden en ervan kotsten. Of nog anders gezegd, ik denk over lijden als hoogste vorm van informatie. Maar het werd me niet in dank afgenomen. U moet onze heldendaden beschrijven. Dat was het antwoord kreeg ik van de officiële censuur. Ik mocht niet meer publiceren. Waarom laat u de lelijkheid van de oorlog zien? Het was een heilige oorlog voor ons Russen. U hangt de vuile was buiten. Wat wilt u daarmee bereiken? Het enige wat ik kon zeggen is de waarheid. Hij keek me aan met glazige ogen en zweeg. En ik ga verder. Ik blijf erover schrijven. Niet sentimenteel, niet gekunsteld, direct uit mijn hart. Ik kan niet anders. Hier een citaat uit mijn boek wat ik naar voren wil halen, maar wat eigenlijk weergeeft wat iedereen zou moeten weten, wat iedereen zou moeten zien. Ook als we gewoon praten over er is ergens oorlog. Citaten van ware gebeurtenissen, getuigenissen die ik voor me heb, zwart op wit. Dit bijvoorbeeld. De honden verscheurden de kinderen. De moeders stonden erbij, krijzend. Je zat erbij te wachten tot het hartje van het kind stil stond. Sommige kinderen hebben ze levend begraven, ook waar de moeder bij stond. We hadden het gevoel dat we ze van onder de aarde horen schreeuwen. Het was verschrikkelijk, maar iedereen zweeg, ook uit wanhoop. Sommigen zeiden, het was over de hoofden van de kindjes worden knakken als pompoenen, diep onder de aarde. Dit is verschrikkelijk. Dit is om misselijk van te worden. Dit is wat ik wil betogen in mijn boek. Niets daarvan is overdreven of verzonnen. Meer nog, de werkelijkheid overtreft elke fantasie hier. Zelfs woorden zijn niet bij machten de werkelijkheid uit te drukken van wat hier gebeurt. De enige filosofisch geladen opmerking bij alles wat ik hier probeer te schrijven, waarmee ik dan wil eindigen, is: heeft God dit ook gezien? En wat dacht God toen? Misschien klinkt dat als heiligschennis. Ik heb misschien wel eens verteld dat professor Schillebeeks, de grote katholieke theoloog, die ik heel dikwijls in Nijmegen heb ontmoet en gesproken, dat hij een keer iets zegt over Guardini. Misschien heb ik het al verteld, maar ik kan het nog een keer vertellen. Hij schrijft dat iemand toen Guardini, de grote Guardini, de katholieke priester en cultuurfilosoof, die onder andere over Dostojevski geschreven heeft, die boeken geschreven heeft die ik toen ik ging doctoreren bij Fortman allemaal moest lezen, dat hij op het einde op zijn sterrenbed te horen kreeg van een priester die hem de sacramenten gaf: ik wens u veel sterkte als u voor de rechterstoel van God gaat. En het antwoord van Guardini was: voordat God iets zal kunnen uitspreken over mij, zal ik God vragen waarom het bestaan zo getekend moet zijn door verschrikkelijk lijden. Een grote mate van lijden kan ik aanvaarden, maar dit is boven de grote mate. Het is te veel, het is te verschrikkelijk, het is onaanvaardbaar. En dan de vraag, waarom worden wij opgeladen met een leven, met een bestaan dat ook getekend is door schuld, door lelijkheid, door schaduw? Waarom heeft het bestaan zo verschrikkelijk veel donkere kanten? Het is een vraag waar ik nooit uitkom en waarvoor ik God ter verantwoording roep. Hetzelfde deed Elie Wiese in de kampen. Het boeddhisme kent geen God, maar de vraag is daar evenzeer en even hartstochtelijk. Met de woorden van Elie Wiese: er komt geen antwoord, niet van de hemel en niet van de mensen. En toch blijft hij daar staan. Wat ga jij doen? Het zijn dezelfde woorden die besloten liggen in de koan van Isamatsu. Wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga je doen? Wij gaan terug de stilte in.